U schreef vorig jaar al een boek over superdiversiteit. En naar aanleiding van heel wat gebeurtenissen die de afgelopen maanden in verband met diversiteit, in verband met het omgaan met een multiculturele samenleving zijn gebeurd. Niet in het minst bijvoorbeeld uitspraken van onze burgervader over Berbers enzovoort enzovoort. Hebben wij u uitgenodigd over een gesprek daarover. Want Antwerpen bekleedt eigenlijk een zeer speciale plaats in dat superdivers spectrum, zou ik maar zeggen.
Antwerpen is een van de steden aan het worden als superdiverse stad, net zoals Brussel, net zoals Amsterdam, net zoals Rotterdam, zeg maar de grote en middelgrote steden in Europa, die eigenlijk geleidelijk majority-minority cities worden. En dat wil zeggen dat de meerderheid van de inwoners in Brussel en Amsterdam vandaag bestaat uit een hele brede waaier aan minderheden. Dat de meerderheid van de inwoners wortels heeft in migratie. En dat eigenlijk geen enkele bevolkingsgroep, zoals in Brussel vandaag, nog een meerderheidsgroep uitmaakt. Ook niet de autochtone bevolking. Antwerpen is daar nog niet. 44% van de inwoners van de stad vandaag hebben wortels in migratie. Maar dat stijgt met 1 à 2% per jaar. Dus dat wil eigenlijk zeggen, morgen, voor het einde van dit decennium, zal Antwerpen ook een stad zijn waar de meerderheid van de inwoners wortels heeft in migratie.
Ja?
Ja, nu heb ik eigenlijk al een vraag. Wat noemt u wortels in migratie? Mijn moeder is Nederlandse.
Dan zou je volgens de onderzoekers in die categorie vallen. En dat wil dus ook zeggen dat er wel wat ruis zit op die meting. Eigenlijk meet je het op de manier van, we gaan kijken niet naar nationaliteit. Want paspoort zegt steeds minder over etnische origine of herkomst van mensen. Men gaat kijken wie is er met een andere nationaliteit geboren. Of heeft een moeder of een vader die een andere nationaliteit heeft of heeft gehad. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk één generatie teruggaat en geen twee generaties, dus de grootouders worden eigenlijk in de meting niet meer meegenomen, maar dat mensen van Marokkaanse, Tibetaanse of Nederlandse origine, wat dat betreft, evenveel niet-Belg zijn geweest en op dat moment als één groep beschouwd worden. Dus ja, er zit wat ruis op die meting. Het is alleen een manier van meten die in niet alleen in Vlaanderen, maar eigenlijk in heel Europa wel gebruikt wordt, zodanig dat je dynamieken in steden kan gaan vergelijken.
U zei juist dat tegen het einde van dit decennium die omslag zal gemaakt zijn hier in Antwerpen. Maar hoe komt het dat die er gaat komen?
Dat heeft veel met de leeftijdsstructuur van de bevolking te maken. Als ik zeg 44% van de Antwerpenaars heeft wortels in migratie, moest je een grafiek kunnen tonen naar leeftijd, dan zou je zien dat bij de alleroudste Antwerpenaren, de 90-plussers, amper 4% ergens roots in migratie heeft. En dat helemaal aan de andere kant, bij de kinderen van 0 tot 9 jaar, de kinderen in de stad vandaag, 72% wortels in migratie heeft. 7 op 10 van alle kinderen zijn mensen met een migratieachtergrond in deze stad. En dan weet je eigenlijk ook wat er de volgende 10 jaar gaat gebeuren. Iedereen wordt 10 jaar ouder. De alleroudste groepen, wat bijna volledig autochtone of blanke groepen zijn, verdwijnen uit de stad. En het zijn de kinderen van vandaag die mijn studenten zullen zijn van morgen als docent, die op de arbeidsmarkt komen, maar die ook op een huwbare leeftijd komen, die op een vruchtbare leeftijd komen, die met andere woorden de ouders van morgen zullen zijn. En dat maakt juist de dynamiek naar superdiversiteit zo interessant. Het gaat niet meer in de eerste plaats over het migratiedebat. Willen we een multiculturele samenleving, ja of nee? Ze is er. Het gaat niet over, gaat die diversiteit afnemen als we de grenzen nog dichter proberen te maken? Nee. Zelfs al zou Bart De Wever nu in zijn hoofd halen, gefrustreerd, ik kan Vlaanderen niet onafhankelijk maken, ik ga de stad onafhankelijk maken. En we bouwen terug stadsmuren rond de stad, zoals in de middeleeuwen, maar dan even efficiënt als die tussen Israël en Palestina, en er komt geen kat niet meer de stad binnen. Geen enkele migratie. Ook niemand niet meer de stad uit. Geen huisje meer, een tuintje buiten de stad. En je zult je lief moeten vinden hier. De ouders van binnen 10 jaar zijn de tieners van vandaag, waarvan 60% wortels in migratie heeft. Dus je weet nu al dat zonder enige nieuwkomers, puur omwille van de demografische structuur van de bevolking, een voornamelijk blanke, autochtone, oudere bevolking en een voornamelijk diverse, jongere bevolking, dat de diversiteit in de stad ook zonder nieuwe migratie zal toenemen. Tel daarbij een instroom van een 5.000-6.000 nieuwkomers per jaar in de stad en je weet dat de dynamiek in Antwerpen, maar eigenlijk in alle grote steden in West-Europa, vandaag zeer snel gaat.
Wat is die superdiversiteit waar we het dan nu over hebben gehad? Is dat dan gewoon een synoniem voor multiculturaliteit bijvoorbeeld? Of?
Nee, laat dat vooral niet zijn, want het is een modewoord aan het worden en dan riskeren we inderdaad dat wat we in de jaren 90 multicultureel noemden, wat we de voorbije 10 jaar diversiteit genoemd hebben, dat we nu zoek en vervang dat allemaal superdiversiteit gaan noemen. Als het gewoon een synoniem is voor diezelfde realiteit, laten we het dan vooral niet gebruiken en het woord onmiddellijk begraven. Het is een poging om taal te geven en om een onderzoeksblik, maar ook een beleidsblik te richten naar een veranderende realiteit. En waar verandert die realiteit? Op twee punten. Hetgeen wat we net bespraken. De aantallen nemen toe, niet alleen in de steden, ook in centrumsteden, ook in kleinere gemeenten. De diversiteit groeit overal, maar in de steden gaan we naar majority, minority cities. Maar het tweede belangrijke kenmerk, en ik denk nog belangrijker van die superdiversiteit, is een groeiende diversiteit in de diversiteit. 20 jaar geleden, als je toen de vraag stelde wie is er een migrant, ja, dan kreeg je als antwoord mensen van Marokkaanse en Turkse origine. Sinds het wegvallen van de muur, sinds de globalisering in de jaren 90, sinds toenemende asielstromen enzovoort, migratie komt vandaag vanuit de hele wereld. En superdiversiteit wil eigenlijk taal geven aan de diversiteit in de diversiteit. 20 jaar geleden hadden mensen van Marokkaanse Turkse origine bij wijze van spreken het monopolie op het migrant zijn. Vandaag zijn amper 7% van alle nieuwkomers nog van Marokkaanse afkomst, pardon, amper 2% van alle Turken. 90% van alle nieuwkomers komen uit heel Europa en uit heel de wereld. Dus dat betekent meer nationaliteiten, 170 nationaliteiten in de stad. Dat betekent meertaligheid. Dat betekent meer religies en dat is veel meer dan alleen de islam. Dat betekent diversiteit aan sociaal-economische posities. Je hebt hele rijke Turken, je hebt hele arme Turken. Je hebt hele rijke mensen van Marokkaanse origine, je hebt er arme. Je hebt Indische diamantairs in de stad, maar je hebt ook Indische huisslaven in die stad. Dus het gaat over heel verschillende sociaal-economische posities. Het gaat over genderverhouding. Het gaat over... Dus stop met alleen maar naar etniciteit te kijken. Dat is relevant, dat is belangrijk, maar dat is maar één van de elementen van dat verschil. En superdiversiteit slaagt dan op de groeiende complexiteit van een stad waar het feit dat die mensen met al die herkomsten en al die verschillende posities in de stad leven, die stedelijkheid eigenlijk het basiskenmerk van is, waarvan etnische identiteit een stukje, maar niet noodzakelijk het enige, en zeker ook niet noodzakelijk het belangrijkste stuk is.
Ondanks het feit dat het inderdaad al een realiteit is geworden, zijn er toch wel heel veel mensen die het daar enorm moeilijk mee hebben, die zich vragen stellen bij, kijk, onze samenleving is mislukt. Of vroeger, Wim Sonneveld gewijs, het dorp, vroeger was het zoveel beter toen in de jaren 70 waren er allemaal leuke winkeltjes op de Turnhoutse Baan of in de Driekoningenstraat, en die zijn er nu niet meer. Hoe komt dat eigenlijk?
Bah, in de buurt waar ik woon, aan de Driekoningenstraat, zijn verschrikkelijk veel leuke winkeltjes. Van etnische origine tot de pop-up stores tot de hele oude winkels. Nee, een aantal mensen hebben het moeilijk met die verandering. Deels omdat Vlaams blokgewijs daar een aantal racistische ondertonen in zaten enzovoort. Maar ook omdat de snelheid van de verandering vandaag mensen inderdaad een stuk onzeker maakt. Zowel bij mensen met als zonder migratieachtergrond. En superdiversiteit wil ook zeggen dat je ook oog moet hebben voor spanningen tussen heel verschillende groepen van heel verschillende origines. Het gaat over de snelheid van dat veranderingsproces. Waar helpt superdiversiteit ons om daar een stukje anders naar te kijken? Eigenlijk wil ik met het boek ook de stap zetten voorbij het debat van de voorbije 20 jaar rond multiculturele samenleving. Wij zijn voor, ik maak er een karikatuur van, wij zijn voor langlevende diversiteit, hoe diverser of liever, wij zijn tegen eigen volk eerst. We zijn daar 20 jaar in dat polariserend debat bezig geweest. En ondertussen hebben we veel te weinig de vraag opgepikt, hoe gaan we daar nu eigenlijk mee om? En ondertussen is die superdiverse realiteit, puur demografisch, in onze stad ook een realiteit geworden. En dat merken kleuterjuffen, mensen van kind en gezin, leerkrachten in de lagere school, al wie in de jeugdsport zit, misschien veel meer dan de beleidsmakers. En het is vooral bij de jongste generaties dat je dat transitieproces het sterk ziet aanvoelen. En dat ook de normalisering van die diversiteit veel gewoner is geworden. Ga je vandaag aan kinderen in de kleuterschool, in de lagere school, in de sportclub kijken, de gemengdheid van hun klas, de 15 verschillende thuistalen die gesproken worden, is voor hen een stuk evident. En dat is die normalisering die die generatie veel meer aan het krijgen is, terwijl mensen in de middenleeftijd of ouderen effectief dat veranderingsproces nog veel meer hebben gezien van een bijna homogeen blanke samenleving na de Tweede Wereldoorlog naar de superdiversiteit van vandaag.
Want deze week stond er een artikel in de krant over het onderwijs en dat er leerkrachten op overschot zijn, maar in de grote steden stelt dat probleem zich al minder, maar daar is er wel een probleem in de concentratieschool, zoals dat het heet, dat heel veel jonge leerkrachten daardoor afgeschrikt zijn. Is dat dan ook een uiting van diezelfde, ja, dat gevoel van niet kunnen omgaan met die verandering? Of?
Ja, en ik heb ook alle begrippen voor dat mensen het daar moeilijk mee hebben. En het zijn ook niet altijd de gemakkelijkste klassen. Het heeft niet alleen met etniciteit te maken, het heeft ook met liggen, het heeft met achtergrond te maken, het heeft met schoolculturen te maken enzovoort. Wat wel een probleem is, is dat in heel veel van onze opleidingen, of het nu lerarenopleidingen zijn, of sociaal werkopleidingen, of opleidingen voor verpleegkundigen, of al wie op de eerste lijn werkt, dat we daar nog veel te weinig aandacht hebben voor die veranderende realiteit. En eigenlijk kan je vandaag je job in een eerste lijn, of je nu sociaal werker bent bij het OCMW, of je bent verpleegkundige of onthaalbediende in een ziekenhuis in de stad, of je bent politieagent. Je kan die job maar goed doen als je op een goede manier met diversiteit kan omgaan, als je interculturele competenties hebt. En dat geldt voor de autochtone afgestudeerden, zowel als voor afgestudeerden met een migratieachtergrond. Het kunnen omgaan met die diversiteit wordt eigenlijk het basiskenmerk van leven en van werken in de stad. En geleidelijk aan ook in heel West-Europese samenleving. En dat wordt vandaag in heel veel opleidingen nog veel te weinig aangeboden. We zijn al de stap aan het zetten van een vakje interculturele communicatie naar ook nog een inleefverblijf en een stukje naar het eigenlijk moeten gaan inbedden in het hele curriculum en in het hele docentenkorps. Dus daar is nog een heel lange weg af te leggen.
Want er zijn wel van die dossiers, zou ik maar zeggen, die om de zoveel jaar wel eens terugkomen en waar wij het maar moeilijk mee blijven hebben. En ik zal het meest bekende voorbeeld geven, het hoofddoekenverbod bijvoorbeeld, of de hoofddoek mogen gebruiken op het werk, om maar iets te zeggen. Hoe komt het toch dat wij er niet in slagen om daar antwoorden op te vinden?
Twee redenen. Ik denk één, dat soort debatten zijn normaal. Ik zeg niet dat ze goed zijn, maar we moeten de idee loslaten die we soms hebben gehad over de multiculturele samenleving. Hoe meer diversiteit, hoe beter. En dit is gewoon een probleemloos proces waar alleen een aantal mensen het nog moeten leren zien en leren aanvaarden wat de voordelen zijn. Nee, migratie en dat soort maatschappelijke verandering gaat samen met conflict. Conflict om plaats, conflict om gewoontes, conflict om tradities. Het omgaan met die conflicten is een essentieel deel van verandering naar de arbeidsmarkt. Tweede is dat we soms te weinig knopen durven doorhangen en te vaak blijven kijken naar het verleden. En de worsteling rond het hoofddoek is daar één van. In het onderwijs verwachten we soms dat kinderen binnenkomen, hun jas, hun hoofddoek, hun thuistaal en hun thuiscultuur aan de kapstok hangen, omdat we vanuit een redelijk blank middenklasse kader blijven denken. Ik denk dat de vraag vooral is voor onderwijs vandaag. Bekijk de diversiteit in die stad en dus ook in je klas en probeer op de competenties van al die kinderen in te spelen. En dat wil dus ook zeggen dat je een stukje erkenning moet geven aan identiteit. En daar kan voor sommigen een religieuze identiteit een onderdeel van zijn. Dat is een stukje actief pluralisme in de praktijk brengen. En zorgen dat iedereen daar ook die vrijheid heeft om dat wel of niet te doen.
Want het integratiemodel dat op dit moment het meest gebruikt wordt, is de minderheden die moeten zich eigenlijk aanpassen aan de meerderheid. Maar van het moment dat de meerderheid eigenlijk niet meer bestaat, of wel bestaat, maar eigenlijk alleen maar bestaat uit minderheden, zal dat toch wel wat minder evident zijn?
Ja, en dat is een heel belangrijk psychologisch, maar ook een maatschappelijk veranderingsproces dat langzaamaan bezig is. Integratie in een dominante samenleving, en we zijn daar steeds vaker integratie gaan vervangen door assimilatie. We verwachten niet meer dat het de samenleving verandert in een nieuwkomer, maar we leggen alle verantwoordelijkheid bij de nieuwkomer. Dat is een heel verouderde visie op wat integratie of participatie moet zijn. En het is vooral de Nederlandse socioloog Maurice Krul die daar de boeiende vraag stelt van in een majority-minority city gaat het niet meer aanpassen aan de meerderheidscultuur, maar zal iedereen zich een stuk aan iedereen moeten aanpassen. En eigenlijk zie je dat vandaag nog niet zozeer in Antwerpen, maar wel in Brussel. Ga naar Brussel en probeer mij daar uit te leggen wat de meerderheidscultuur in Brussel is. Dat is een meertalige stad met heel verschillende etnische origines, van rijk tot arm, met heel uiteenlopende wijken. En een basiskenmerk van leven in Brussel is omgaan met die diversiteit. Dat is een basiskenmerk van stedelijkheid. Antwerpen is op dat punt nog niet, omdat, en dat is een beetje het punt waar Maurice Krul te optimistisch is, het is niet omdat 60% van de bevolking wortels in migratie heeft, dat die 40% misschien niet nog altijd de touwtjes in handen houdt. Dus er is een verschil tussen je demografische verhoudingen en je machtsverhoudingen. En ik denk dat die machtsverhoudingen, die ook een stuk de normen, waarden, de cultuur bepalen, een heel stuk traker veranderen. En dat wil zeggen dat je ook de volgende jaren dus nog heel wat discussies zal krijgen van groepen in de stad die hun plek innemen, die hun plek veroveren, die hun plek soms willen afdwingen. En de discussie over territoria, en dat is niet alleen ruimtelijk, maar dat gaat vooral over mentale plekken in die stad en manieren van kijken naar integratie.
Want we zitten in een stad, we zitten met z'n allen bijeengepropt eigenlijk op een heel klein oppervlakte. Niet iedereen kan daar op terecht, zal ik maar zeggen. In hoeverre is dat ook een probleem? Dat men bijna als ratten in een kleine omgeving moet kunnen leven met elkaar?
Oh, ik vind dat je nu een heel negatief beeld van stad ophangt. De stad is per definitie een plek waar veel mensen op een kleine oppervlakte bij elkaar leven. En dat maakt een stad juist ook zo boeiend. Dat geeft een stuk anonimiteit, maar dat geeft ook voortdurend ontmoetingen met mensen die je bijna per definitie niet kent. Samenleven, stad is ook samenleven met vreemden. En dan vreemden niet in de etnische betekenis, maar gewoon in mensen die je niet kent. En dat maakt dat de stadslucht ook vrij maakt. Dat maakt dat er in die steden ook veel meer ruimte is om jezelf te zijn, om subcultureel uitingen te hebben en wat dan ook. Dat is de essentie van stad zijn. We zien ook dat de bevolking voor de steden de volgende jaren gaat toenemen. De verwachting is dat Antwerpen van de 515.000 inwoners naar 600.000 inwoners gaat tegen 2030. Je voelt die bevolkingsdruk ook. Waar je wel verstandig mee moet omgaan, is ruimte scheppen in die stad. En het is dus niet om meer mensen nog meer op te stapelen in een nog grotere dichtheid, maar op een verstandige manier meer mensen in die stad laten wonen en tegelijkertijd open ruimte laten toenemen. Park Spoor Noord is een heel mooi voorbeeld van hoe je via ruimte ontmoetingsplaatsen kan creëren. Het Theaterplein, en niet alleen met de Vogelmarkt op zaterdag, maar ook de rest van de week, zijn mooie plekken waar je dat creëert. Een overkapping van de ring zou een hele mooie plek kunnen zijn waar je gigantisch veel ruimte wint, maar ook ontmoetingsruimte maakt. En dus superdiverse steden hebben ook ruimte aan ontmoeting in de publieke ruimte. Waar we elkaar ontmoeten, wat niet wil zeggen dat je elkaar graag moet zien, maar waar je wel modus vivendi vindt en samen die stad deelt.
De plaatsen waar men kan spreken over gedwongen diversiteit bijna.
Ja, op een aantal plekken ben je gedwongen om divers te zijn. Als je de tram opstapt, dan stap je in een stuk stedelijke context op. En die tram is eigenlijk een microcosmos. Stap je de Permeke-bibliotheek binnen, dan zie je inderdaad plekken van gedwongen samen zijn. En op zich is dat niet fout. Als juist die goed werken, zijn dat de plekken die vertrouwen geven voor interacties die misschien intenser kunnen worden in andere settings.
Is het dan ook niet een verhaal van burgerschap creëren bij de bevolking? Want je kan tegelijkertijd wel een kader bieden, maar als met dat kader heel weinig mee wordt gedaan, dan hang je natuurlijk. Ja.
Superdiversiteit heeft absoluut te maken met een veranderend beeld van burgerschap, maar dan in de positieve betekenis. En we hebben de neiging de laatste jaren om burgerschap iets te beschouwen als iets wat onder druk staat door alle migratie. Dat we moeten vrijwaren, dat we moeten afdwingen, dat met onze verlichtingswaarde te maken heeft enzovoort. En dus moeten we heel streng en repressief gaan zijn tegen al wie dat burgerschap nog niet begrijpt. Niet die invulling van burgerschap. Maar wel een invulling van burgerschap die aan de ene kant vertrekt van sociale rechten, verantwoordelijkheden, plichten. En die drie hangen samen. Maar die ook een stuk te maken heeft met wat ik het informeel burgerschap noem, de straatetiketten. Als wij een lift binnenstappen en je ziet hoe mensen de plek innemen in die lift, als wij een tram binnenstappen, wie gaat zitten, wie gaat rechtstaan, hoe ga je met elkaar om? Dat zijn eigenlijk vormen van straatetiketten. Je stapt de caféterras op, je stapt in een park naar een bank. Dat is een manier dat we, hoe lang kijk je elkaar in een stad aan? Ik geef soms die opdracht aan mijn studenten. Je gaat op zondag op de buiten wandelen en mensen hebben daar de gewoonte goeiedag te zeggen tegen elkaar. Ik zeg tegen mijn studenten, oké, vertrek aan het Centraal Station en stap de Keizer Leidenmeijer af en begin eens met tegen iedereen die je tegenkomt goeiedag te zeggen. Begin eens met iedereen die je tegenkomt minstens 5 seconden in de ogen te kijken op straat. Maar zorg dat je geen ambras krijgt. Eigenlijk zijn dat de vormen van straatetiketten, van het kleine ontmoeten roept zoenen dat. Hoe lang kijk je elkaar aan? Wanneer kijk je weg? Hoe ga je met die... En dat is een stukje stedelijkheid dat er ook bij hoort.
Ik vind dat dat te maken heeft met bevolkingsdichtheid. Je kunt niet, als je op de mail loopt en die is propvol, iedereen gaan aankijken en dat goeiedag zeggen, dat is hinderlijk. Dat heeft met bevolkingsdichtheid te maken. Als je in de woestijn loopt en je komt iemand tegen, dan ga je zitten om thee te drinken.
Nee, het heeft niet met dichtheid alleen te maken. Het heeft te maken met de vraag, wanneer begin jij je ongemakkelijk te voelen als iemand jou langer dan een halve seconde aankijkt? En we leren in dicht gebied, en daar speelt die dichtheid, perfect aan dat we elkaar wel zien en dat we gezien worden. Maar we hebben daar heel onuitgesproken, maar heel dwingende regels voor, van hoe lang je elkaar aankijkt, hoe dicht dat je in de lift bij elkaar gaat staan of niet bij elkaar gaat staan. En anders krijg je wel heel snel de opmerking van, wat is het, ik heet van Awan? Dan voel je dat je die ongeschreven regels overtreedt.
Als ik straks over straat loop en iedereen zegt mij goeiedag, zal ik dat bijzonder hinderlijk vinden, dat kan ik u wel zeggen. Ik wil gewoon van punt A naar punt B. Maar ook, enfin, goed.
U verwijst naar beleefde inattentie en dergelijke.
Ja, voilà.
Want dat is natuurlijk wel een punt. Een stad is geen dorp. Een dorp dat roept een gemoedelijk sfeertje aan. Van iedere zondag worden de kerkklokken geluid, is er een prachtige bakker. Maar als de stad het model van de toekomst is, en ik ga weer een negatief beeld van een stad schetsen, maar een kille stad waar bijna niemand zich aankijkt, ja, dan moeten we die stad dan verdorpen om tot dat burgerschap te komen? Of?
Nee, absoluut niet. Er zijn wel een aantal dorpen in de stad. Zuurmoer is een van de gekende voorbeelden. Het Zuid. Je hebt ook een aantal er worden stukjes ruimte geparochialiseerd. Er worden een stukje dorpen in de stad waar bepaalde groepen elkaar wel allemaal kennen. Evengoed de jongeren die op de hoek van een plein hun ontmoetingsplek hebben. Maar een stad hoeft geen kille stad te zijn. Juist het intense samenleven met zeer veel mensen waarvan je een heel groot deel niet kent, met heel veel voorzieningen, met heel veel interacties, zowel in de fysieke ruimte als in de digitale ruimte, maakt die stad juist boeiend als uitdaging. En daar is de etnische diversiteit één element van, en een heel belangrijk element in die 21e eeuw, maar zeker ook niet het enige kenmerk. Maar als we gaan kijken dat op dit moment, vanaf de 21e eeuw, voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid, meer dan de helft van de mensheid in steden woont. De verwachting is dat dat naar 70% evolueert de volgende twee decennia. Ja, dan ga je inderdaad die stedelijkheid als een belangrijk cultureel kenmerk van samenlevingen hebben. En daar is diversiteit een heel belangrijk onderdeel van.
Hebben we dan ook een bindmiddel nodig zoals taal? Want dat is een van de dingen geweest waar de huidige beleidspartij op hamert. Nederlands is zeer belangrijk. Als je in een sociale woning wilt intrekken, dan is Nederlands eigenlijk gewoon nodig. Omdat je anders je buren bijvoorbeeld niet kan ontmoeten. Dat past in dit verhaal, denk ik dan.
Ik stel je twee vragen. Hebben we een bindmiddel nodig? Ja. Is dat taal niet noodzakelijk of niet alleen? Je hebt inderdaad een bindmiddel nodig. En wat opviel, is dat heel veel superdiverse steden in Europa inzetten op die stedelijke identiteit. En als we onder het vorige stadsbestuur de slogan hadden met de stralende A en stad is van iedereen, ja, dan had het natuurlijk met city marketing te maken voor de toeristen en de buitenlanders, had dat te maken met politieke marketing, zie eens wat we allemaal doen als stad. Maar het had ook te maken met identiteitsconstructie. Want hetzelfde zie je, I love Amsterdam, I am London, I Berlin, etc. Het gaat erom, om als je in een stad bent met mensen van 170 verschillende nationaliteiten en nog veel meer origines, wat bindt hen dat ze vandaag in die stad wonen? Daarom heeft Gent ook zogenaamd symbolische begrippen autochtoon, allochtoon ten grave gedragen. We zijn allemaal Gentenaars. Van Marokkaanse, van Kosovaarse, van Tsjetsjeense origine. Dus die stadsidentiteit is een heel belangrijk stuk van identiteit. Wij delen vandaag deze stad, wij delen deze ruimte, wij maken die ruimte. En dat stadsburgerschap is eigenlijk een stuk een van de belangrijke bindmiddelen. Je neemt samen een stuk verantwoordelijkheid voor die stad op. Het tweede stuk van je vraag gaat over die taal. Taal is belangrijk, maar opnieuw laat ons de verkramptheid waarmee we vandaag naar die taal kijken achterwege laten. Eerste vaststelling, hoe groter de superdiversiteit, hoe belangrijker Nederlands wordt. En blijkbaar hebben heel veel mensen schrik dat Nederlands onder druk staat, maar dat is niet. In de concentratieschool waar 30 jaar geleden alle kinderen onder elkaar Berbers spraken en de leerkracht er geen bal van verstond, in diezelfde school, in diezelfde klas, zitten vandaag kinderen met 15 verschillende thuistalen en er is nog maar één taal waarmee dat ze elkaar in de klas en in de speelplaats kunnen verstaan. En dat is het Nederlands met al zijn mengwoorden, met al zijn bastaardwoorden, met al zijn fouten. Maar dus het Nederlands wint aan belang. Nederlands is ook een emancipatie-instrument. Mensen kunnen vooruit geraken via studies op de arbeidsmarkt als ze Nederlands kennen. Maar het is Nederlands in een context van meertaligheid. En daar gaan we vandaag ontzettend verkrampt mee om. We verwachten dat kinderen binnenkomen, hun jas, hun hoofddoek, hun thuisstaal en hun thuiscultuur aan de kapstok hangen en op een aantal speelplaatsen, gelukkig niet meer op allemaal, geen woord in eigen talen. We zijn fier op onze eigen Vlaamse meertaligheid als we in het buitenland zijn. Nou, jullie spreken Frans en Engels en misschien nog een woordje Spaans. Maar oh wee als dat over andere talen gaat in die schoolcontext. We gaan moeten zien dat we inzetten op het aanleren van Nederlands, maar vanuit een erkenning van meertaligheid. Want dat heeft te maken met identiteiten van een deel van de stadsbewoners, wie ze zijn. Dat heeft ook te maken met competenties die we gaan kunnen gebruiken. Als bij de politie of binnen de sociale sector vandaag meer mensen met migratieachtergrond zouden werken, zouden er heel wat dingen gemakkelijker kunnen zijn als ze gewoon in die meertaligheid kunnen omgaan. En dat wil zeggen dat we die Vlaams-nationale kramp rond die taal een beetje moeten loslaten. Zet in op taal, maar doe dat vanuit een erkenning van de waarde, van de competenties van die meertaligheid.
dit moment bevinden wij ons eigenlijk op een kantelpunt, dus met Antwerpen. We gaan richting de minority-majority, maar tegelijkertijd wordt er een beleid gevoerd, worden er harde woorden gesproken, is er heel veel polarisatie. Waar gaan wij eigenlijk dan naartoe?
Ik heb geen glazen bol. Wat ik wel doe in het boek is zijn twee potentiële toekomstscenario's beschrijven. En je ziet eigenlijk de aanzetten voor ieder van die twee scenario's. Waar we naartoe gaan is een stad die diverser gaat worden. Zowel omwille van die demografische evolutie die we juist bespraken, als omwille van de instroom van nieuwe mensen met een migratieachtergrond. Hoe we daarmee omgaan, zal een stuk dat klimaat uitmaken. Aan de ene kant heb je het scenario wat je in Antwerpen toch wel wat sporen voor terugvindt, van angst, vernedering en polarisatie. De uitspraken dat racisme relatief is, paste daar perfect in. Eigenlijk stamp je daar bijna de helft van je stadsbewoners die het al aan de lijve ervaren hebben, onder de gordel. De uitspraak van de burgemeester over Berbers, bedoeld of niet bedoeld, maar was minstens zo onhandig en anders zo onverstandig, dat hij bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet, dat mensen zich niet herkend voelen in hun burger, in hun stadsbewoner zijn, terwijl een burgemeester mensen juist zou moeten verbinden. Het feit dat 1 op 4 van de jongeren in Antwerpen de school verlaten zonder diploma, en heel vaak jongeren met een migratieachtergrond zijn, past in dat scenario van angst, vernedering, polarisatie. Jeugdwerkloosheid, groeiende gekleurde armoede, eigen volk eerst versus eigen fundamentalisme eerst, dat soort polarisaties. Als we die richting laten uitgaan, dan krijg je een verdeelde stad, waar niet alleen de kloof tussen arm en rijk stijgt, maar heel vaak dat het ook een kloof wordt langs etnische lijnen of langs religieuze lijnen. Dat is explosief. Dan krijg je banlieurellen, etc. Dat is hetgeen wat je in alle opzichten moet vermijden. Het andere scenario, en ook dat zie je, is wat ik in het boek noem het scenario van hope en empowerment. Waarin die diversiteit voor steeds meer stadsbewoners eigenlijk gewoon de dagdagelijkse realiteit wordt. Even gewoon als voor de kinderen in de kleuterschool, in de lagere school, in de sportclub. Even gewoon als dat je de tram opstapt of dat je even over de meer wandelt. Waarin we die meervoudige identiteiten erkennen. En niet alleen bij de voetballers van de Belgische ploeg, niet alleen bij Stromae, maar ook aan het interimkantoor. Of ook gewoon in de dagdagelijkse omgang met je buren in de straat. Is waarin die sociaal-economische verschillen niet meer langs etnische lijnen hoeven te lopen. Waarin je de armoede aanpakt, maar zeker ook de gekleurde armoede. Waarin dat jongeren in de klas alle kansen hebben om een diploma te halen, wat ook hun herkomst is, wat ook hun thuistaal is. En waarin er ook respect is voor identiteiten. Soms ook discussies, soms ook meningsverschillen, maar niet voortdurend dat een bevolkingsgroep het gevoel heeft, hier wordt op mijn kap gezeten, hier wordt gefietst, hier wordt altijd in schuldmodellen gedacht. Zien we dat evolueren? Ja. Als ik jaar na jaar het aantal studenten met wortels in migratie zie toenemen, als je mensen ziet die zich vestigen vanuit een migratieachtergrond als dokter, als advocaat, als fiscalist, als consultant, als je de kleine etnische winkels ziet uitgroeien tot doe-het-zelf-ketens, tot restaurantketens, tot voedselketens enzovoort, als je partijvoorzitter ziet met wortels in migratie, je ziet steeds meer mensen die opgroeien tot middenklasse, die leidinggevende functies innemen, dat is dat scenario van hope en empowerment. Gebeurt dat voor iedereen? Nee. En juist daarom heb je een stuk beleid nodig dat sterker inzet op onderwijshervorming. Dat die onderwijs kansen garandeert. Dat de werkloosheid aanpakt. Dat inzet op armoedebeleid. Dat inzet op stedenbeleid. Om dat scenario waar te maken. En eigenlijk is die superdiversiteit als realiteit. Dwingt ze ons wel om keuzes te maken. Gaan we daar angstig, verkrampt, gepolariseerd mee om? Ja, dan ga je ook oogsten wat je zaait. Investeer je daarin en probeer je de krachten daaruit te halen. Dan zit daar ook ontzettend veel potentie in. En ik denk dat we voor dat tweede scenario moeten kiezen.
Oké, stof tot nadenken, zeker in deze periode. Uw boek is intussen aan de 4e druk toe, heb ik gezien.
De 5e druk is in voorbereiding, wat al een geactualiseerde druk wordt. En die zou iets na de zomer uitkomen bij ACO.